Willem, je had het laatst zeg maar over gratis geld. En dat de wereld draait op goedkope olie en gratis geld. Wat was je uitspraak precies?
Ja, ik zeg wel eens dat we hebben deze welvaart te danken aan goedkope olie en gratis geld. Dat is een beetje gechargeerd, maar in principe wel waar. Want er zijn twee bedrijfstakken in deze wereld die het heel goed doen. Nee, laat me beginnen met de welvaart. Onze welvaart is ontstaan van het afgelopen 100 jaar, eigenlijk na het begin van de industriële revolutie. De industriële revolutie was mogelijk omdat wij apparaten begonnen te ontwerpen waarmee we op basis van fossiele brandstoffen, in eerste instantie kolen, daarna olie en gas, extra productiviteit konden genereren. Dat deden we dus door eigenlijk uit de aarde grondstoffen te halen die de moeder natuur erin heeft gestopt, waar we dus eigenlijk niets voor hoeven te betalen. Die hoeven we niet zelf te maken, die grondstoffen zijn er gewoon. Die halen we naar boven. Dat kostte echt bijna niets. Hè. De kostprijs van een vat olie is heel lang $3 per vat geweest. En daar konden we een enorme productiviteit mee genereren. Dus door de ontwikkeling, door de ontdekking van vooral de olieindustrie, de ontdekking van de grote olievelden, dat gebeurde in de jaren 20, 30, 40 van de 20ste eeuw, toen waren de grote ontdekkingen. Je ziet dus dat die ontwikkeling van de welvaart helemaal gelijk oploopt met de ontdekking van de goedkope olie. Dus dat was de basis van onze welvaart. Maar de tweede belangrijke injectie die tot deze welvaart heeft geleid, is vooral de afgelopen 20, 30 jaar. Dat is eigenlijk de financiële revolutie. Dus je hebt een agrarische revolutie gehad in het verleden. Je hebt een industriële revolutie gehad. Maar je hebt ook een financiële revolutie gehad. En dat begrip kom je eigenlijk nooit tegen. Maar vooral sinds de jaren 80 zijn we gaan begrijpen, zijn centrale bankiers gaan begrijpen, dat ze een enorme welvaart konden creëren als ze eens konden slagen om de inflatie in de hand te houden en toch de hoeveelheid geld in de wereld enorm te laten groeien. En dat ontstond pas omdat president Nixon in 1971 die dollar van de goudstandaard afhaalde. Op dat moment hadden we dus een voldongen feit dat we dollars gingen drukken, niet meer gedekt door goud. Dat leek eerst helemaal fout te gaan eind jaren 70, maar uiteindelijk hebben we dat onder controle gekregen, hebben centrale bankiers dat onder controle gekregen. Vooral sinds begin jaren 80 zijn we massaal geld uit het niets gaan creëren op een schaal wat nog nooit eerder in de wereld vertoond is. Dus als je zegt dat we onze welvaart te danken hebben aan goedkope energie en gratis geld, Dan klopt het in wezen wel, want dat geld is uit het niets gekeerd. Dat is dus gratis geld. En dan moet je afvragen, wie mag dat geld dan creëren? Dat monopolie van de geldcreatie, dat ligt bij centrale banken. En dat is voor een deel ook, zeg maar, uitbesteed die functie aan de grote commerciële banken. Die mogen ook uit het niets leningen verstrekken, hypotheken verstrekken, mogen uit het niets geld creëren. En daarom durf ik het ook een financiële revolutie te noemen, want als je gaat analyseren, dan zie je dat begin jaren 80 dat pas echt sterk in zwang is gekomen. Voor de jaren 80 moest je toch een heel goed salaris hebben om bijvoorbeeld een creditcard te mogen krijgen. Nu is het niet meer de vraag of je creditcard mag krijgen. Het is de vraag van creditcardmaatschappijen of ze alsjeblieft een creditcard mogen geven. Want alle creditcardmaatschappijen hebben er belang bij om jou zoveel mogelijk krediet te verschaffen. Hoe meer krediet een bank verschaft, hoe rijker de bank wordt. Elke lening die een bank verschaft, die zorgt ervoor dat tot de balans van de bank hun bezit groter wordt. Zo is het systeem bedacht. Als jij een hypotheek van €1 miljoen neemt bij een bank, dan wordt die bank 1 miljoen rijker. Want op hun balans staat een nieuwe lening ter waarde van 1 miljoen. Dat geld is uit het niets gecreëerd. Jij moet daar rente op gaan betalen.
Echte rente.
Echte rente, ja. Dat moet je echt verdienen. Die rente is eigenlijk helemaal winst voor de bank. Boekhoudkundig wordt het vrijwel helemaal gezien als winst. Ze moeten natuurlijk hun kosten voor personeel aftrekken en de huisvesting. Maar ze hebben het geld niet zelf hoeven in te kopen. Dus alle rente die ze ontvangen is bijna allemaal winst. En dat verklaart ook waarom banken miljarden winsten kunnen maken. Hoe meer een bank uitleent, hoe meer rente ze binnenkrijgen, hoe meer winst ze maken. En wat banken dan doen, of als centrale banken, ze kunnen dus die economie stimuleren door die rente heel laag te houden. Er zijn meer mensen in staat om zo'n hoge hypotheek te betalen. Of ze kunnen de economie het afremmen door die rente hoog te zetten, bijvoorbeeld 6 of 8%. En dat geeft ook wel aan dat het geld uit het niets wordt gekeerd. Want hoe kan je anders genoegen nemen met een rentepercentage van 1%, wat er in Amerika op een gegeven moment verstond, de korte rente 1%. In Nederland betaalde ik op een gegeven moment 2,9% rente op een hypotheek. Hoe kan dat zo laag zijn? Omdat die bank dat geld toch uit het niets creëert. Alles wat ze binnenkrijgen aan rente is winst. Of het nou 2,9% of 6% of 10% is allemaal winst. En die banken, die hebben dus een systeem gevonden, gewoon wereldwijd, dat je alleen maar rijker wordt. De bank wordt rijker door meer geld uit te lenen. Door meer geld uit te lenen komt meer geld in het systeem, in de maatschappij, gaat de economie dus beter draaien. Door steeds meer geld te creëren, krijgen we dus in feite een soort inflatie van huizenprijzen. Van alles van waarde gaat steeds duurder worden. Want die geldontwaarding die je krijgt door steeds meer geld in de markt te zetten, in het systeem te zetten, dat leidt natuurlijk tot geldontwaarding. Als een huis nu 1 miljoen euro kost, en dat was 10 jaar geleden 500.000 euro, heb je natuurlijk in feite een enorme geldontwaarding gehad. Maar het is heel goed voor het systeem, want het huis van 500.000 euro 10 jaar geleden is nu 1 miljoen euro geworden. Dus iemand heeft 500.000 euro verdiend. Dat is namelijk de eigenaar die 10 jaar geleden heeft gekocht en het nu verkoopt. Dus zolang je dit systeem kan laten groeien, steeds meer leningen uit kan geven, worden de banken steeds rijker, gaat de economie steeds beter draaien en wordt de bevolking ook steeds rijker. Alan Greenspan van de Federal Reserve heeft al gezegd, die schuldpositie van burgers is totaal geen probleem. Er staan voor $30 trillion schulden uit, maar, of $30 biljoen schulden uit, maar het bezit van al die huizen is wel $45 biljoen. Dus die huizenprijzen zijn veel meer gestegen dan die hoeveelheid leningen zijn gestegen. Alleen het probleem is, die huizenprijzen kunnen 70% dalen. En die leningen, die blijven altijd in de boeken staan.
Eind jaren 70 ging het mis met het geldsysteem in Amerika, maar er is een truc toegepast.
Ja, het dreigde mis te gaan eind jaren 70, omdat de inflatie echt uit de hand begon te lopen. Omdat mensen het vertrouwen in de dollar dus begonnen te verliezen, omdat die dollar niet meer gedekt was door goud. Goudprijs begon te exploderen, mensen begonnen het vertrouwen te verliezen in die papieren dollar. Eind jaren 70 dreigde men het vertrouwen in de dollar te verliezen. De inflatie begon extreem op te lopen in Amerika met name. In de rest van de wereld eigenlijk ook. En centrale bankiers hebben toen eigenlijk een noodgreep uit moeten halen. En die hebben de rente extreem moeten verhogen. Om ervoor te zorgen, vooral in Amerika, de rente extreem moeten verhogen. Om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de dollar gehandhaafd blijft. Als je de rente extreem verhoogt. Ja, dan wordt het dus interessant om je geld naar Amerika te brengen, om in dollars te beleggen, want je krijgt die extreem hoge rente. Nou, op die manier is eigenlijk die inflatie beteugeld en is het vertrouwen in die dollar hersteld. En toen kwamen de bankiers eigenlijk achter dat die extreem hoge rente, die zorgde wel voor recessie in de hele wereld, ook in Amerika, maar niet voor het echte ontsporen van het systeem, want de schuldpositie, totaal uitstaande schulden, was toen veel lager dan nu. Dus die extreem hoge rente had wel tot gevolg dat iedereen schulden had, enorme problemen kwam, of een beetje problemen kwam, het moeilijk kreeg. Maar
ja, met 16% rente kun je toch nooit meer een hypotheek betalen?
Maar toen wel, omdat er relatief nog zo weinig hypotheek uitstond. Toen waren die bedragen allemaal veel lager, er stond toen nog weinig creditcardschulden uit. En wat hebben die centrale banken eigenlijk toen gedaan? Die hebben eigenlijk begrepen dat als we die inflatie onder controle houden, dan kunnen we die rente eigenlijk gaan verlagen van zo'n 15-16%. Ja, richting 10%. Dat was begin jaren 90, gaat het rond 10%. En uiteindelijk zijn centrale bankiers erin geslaagd om die inflatie nog verder te beteugelen. Vooral de inflatieverwachtingen bij mensen nog verder te beteugelen. Ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld de prijzen van grondstoffen en goud, die zijn bewust naar beneden gedrukt. Had nog een bijkomend voordeel. Rusland, het communistische systeem, was helemaal afhankelijk van hoge grondstofprijzen. En door extreem lage grondstofprijzen te creëren, heeft men echt Rusland op de knieën gedwongen. Hè? Dat hebben Reagan en Thatcher op een hele mooie manier eigenlijk bedacht. Maar door die rente 20 jaar lang te laten dalen, dan moet je niet onderschatten tussen 1980 en 2000, eigenlijk 4-5. Is de rente 25 jaar lang erg aan het dalen geweest. En als de rente daalt, gebeurt er iets heel bijzonders. Dat is eigenlijk de grote aanjager van de economie. De grote straalmotor van de economie ontstaat dan. De grote rugwind. Want een dalende rente zorgt ervoor dat je meer kan lenen. Dus dat je minder hoeft te betalen voor dezelfde lening. Dus huizenprijzen, die gaan stijgen, omdat mensen steeds meer kunnen financieren. Daarnaast zijn ook nog de financieringsmogelijkheden heel erg verruimd in die periode. Dus daar is die enorme onroerend goed boom in de hele wereld uit ontstaan de afgelopen 20 jaar. Maar als de rente daalt, gaan ook bedrijven het beter doen. Bedrijven hoeven minder te betalen voor hun leningen. Kunnen makkelijker financieren, makkelijker investeren. Dus de aandelen gaan per definitie eigenlijk omhoog als de rente daalt. Dus heeft enorm gunstig uitwerking op de beurzen wereldwijd. En we zien ook, in 1982 stond de beurs op een dieptepunt. Stond Dow Jones op 1000 punten. 20 jaar daarna is Dow Jones 10 keer meer waard geworden. Is naar 10.000 punten gegaan. Als de rente daalt, wordt beleggen in obligaties ook interessanter. Dus beleggen in huizen wordt interessanter, beleggen in aandelen wordt interessanter, maar ook beleggen in obligaties wordt interessanter. Dus het hele beleggingsklimaat heeft die 20 jaar meegezeten, 20, 25 jaar. En we zijn nu in een periode gekomen dat die rentes echt niet lager kunnen. Die gaan niet nog 20 jaar dalen, die een dalende rente hebben.
Die, maar gaan weer omhoog.
Je ziet nu inderdaad die beweging omkeren. Het gaat omhoog die rente, maar nog niet heel sterk. We zitten in Europa nog steeds net boven de 2%. Dat is nog steeds extreem laag. In Amerika is het opgelopen van 1 naar bijna 6%. Dat is wel een forse verhoging. Maar Japan heeft net de rente verhoogd van 0 naar 0.25%. Dus je ziet, de bodem is duidelijk bereikt. Vanaf dit punt kan de rente eigenlijk alleen maar of zijwaarts bewegen of eigenlijk omhoog. Maar nou krijg je een probleem dat die rente kan eigenlijk niet te ver worden opgetrokken. En dat zie je dus ook in Japan gebeuren en in Europa. De schuldpositie is nu zo enorm geworden in vergelijking tot de jaren 80. Dit systeem, onze economie, kan geen rente meer aan van 10-15%. Dan stort het systeem in. Dus er moet alles worden gezet om die inflatie te beteugelen. Erg zou die rente daarvan fors omhoog moeten. Maar ja, dat kan weer niet, want een fors hoge rente, dat is fnuikend voor economisch herstel. En zorgt ervoor dat er enorm chaos uitbreekt eigenlijk bij al die banken en dat hele systeem die al die leningen hebben verstrekt. Dus dan neemt het percentage slechte leningen zo enorm toe, dan gaat dit systeem echt kraken. En dat is de grote strijd voor de komende jaren, van hoe beteugel je aan de ene kant de inflatie, hè, dat doe je normaal door die rente op te trekken, en hoe kan je aan de andere kant voorkomen dat het systeem crasht, omdat die schuldpositie ondraaglijk wordt, onhoudbaar wordt.
Ja. Eigenlijk heb je niet de slavernij nog genoemd, hè? Dat is misschien ook wel een interessant punt. Want je zegt goedkope olie, maar eigenlijk
en goedkope arbeid hebben we ook nog.
Daarvoor hebben we dat niet goedkope arbeid gehad.
Ja.
Dus eigenlijk heel veel.
Ik heb het eigenlijk over de welvaart van de 20e eeuw.
Maar onze welvaart, ook in Nederland, zou je eens kunnen zeggen, is begonnen met het stelen van arbeid, toen het stelen van olie.
Grondstoffen.
En nu het verzinnen van geld.
Ja. Ja. Ja, als je analyseert hoe het Westen zo rijk is geworden en hoe Afrika zo arm is gebleven tot op de dag van vandaag, dan kan je heel duidelijk zien dat de Europese machthebbers, de mensen in Europa die over het geld beschikten en de goede ideeën hadden, die hebben heel bewust de hele wereld wat op het geëxploiteerd. Ze hebben dus de goedkope arbeidskracht in de wereld gebruikt om als slaven in feite goedkoop bij de gratis te laten werken. Ze hebben de grondstoffen uit de hele wereld tot de dag van vandaag gebruikt om zo goedkoop mogelijk hun fabrieken te kunnen laten produceren. En ze hebben een geldsysteem gecreëerd waarbij geld eigenlijk uit het niets wordt gecreëerd. Waarbij je aan dat creëren van het geld in feite ook nog weer heel veel kan verdienen. Op dit moment is meer dan 20% van de Amerikaanse economie bestaat uit het creëren van geld en dat vervolgens distribueren.
Dus alle
tussenpersonen, alle Frisia bankjes in Nederland en de DSB's, en maakt niet uit wat, hè, meneer Scheringa en Alkmaar, maar ook ABN AMRO en de Rabo en zelfs General Motors en Ford. General Motors en Ford, die zijn konden alleen blijven staan omdat ze een bank naast. Ze maken niet alleen auto's, ze maken heel lang auto's, maar daar maken ze ook heel lang verlies op. Maar ze creëren ook geld, het zijn banken geworden. De financiële divisies van General Motors en Ford, dat zijn de 7e en 8e bank van Amerika, zou dat zijn als dat aparte entiteiten waren. En omdat ze zo groot zijn, kunnen ze dus een enorme hoeveelheid leningen verstrekken. En daar verdienen ze op papier, boekhoudkundig, miljarden mee. En daarmee wordt die auto-productie, auto-industrie op de been gehouden. Maar In Amerika, dat vertelde ik, meer dan 20% van de economie bestaat dus uit dat creëren van geld en dat distribueren van geld. En daar doet iedereen aan mee. He, de assurantie tussenpersoon of de hypotheek tussenpersoon, die eet daarvan mee. Eigenlijk de makelaar eet ervan mee. Want als iemand gratis of geld uit het niets, als een hypotheek uit het niets kan worden verstrekt, dan loopt die huizenmarkt goed. Dus die makelaar is ervan afhankelijk. De taxateur is ervan afhankelijk. De man die de provisie krijgt, die de hypotheek verstrekt, is ervan afhankelijk. De bank is ervan afhankelijk. Dus het is een hele industrie. Als je al die schakels weg zou snijden, al die mensen die leven van dat creëren van geld en daar dingen mee doen. Hè? Dat is eigenlijk ook de hele financiële wereld. Alle derivatenproducten, alle beleggingsproducten, heeft allemaal mee te maken. Dat is gewoon 30% van de economie. Dus als je zou stoppen met het geld uit het niets creëren, morgen, dan is 30% van de mensen sowieso werkloos. Sowieso 30% van de mensen werkloos, omdat die allemaal daarmee bezig zijn. Maar vervolgens de rest van de economie stort dan ook in, want die drijven allemaal op de koopkracht die is ontstaan door dat gratis geld creëren. Als jij een huis hebt verkocht voor 1 miljoen, en dat heb je gekocht voor 500.000 een aantal jaar geleden, dan heb jij 500.000 om leuke dingen mee te doen. Autootje, bootje, tweede huisje. In Amerika is 1 op de 3 huizen die wordt verkocht op dit moment, is een beleggingsobject. Amerikanen, net als Amsterdammers in de jaren 90, zijn massaal aan het speculeren in roerend goed. Want je kan het heel makkelijk financieren en die prijzen gaan toch alleen maar omhoog, denkt men. Dit kan alleen maar blijven bestaan. Ja, door de vlucht naar voren. Dit systeem kan alleen maar blijven bestaan bij de gratie van groei. Als je geen economische groei meer hebt, kan je niet meer eigenlijk die geldhoeveelheid voldoende laten groeien. En je krijgt eigenlijk ook een situatie dat er steeds meer nieuw geld nodig is om de economie voldoende te laten groeien. Dus je hebt steeds sterkere impulsen nodig. Dat zie je op dit moment heel sterk. Dus eigenlijk is het systeem steeds inefficiënter aan het worden. En wat er nu dreigt, en dan komen we eigenlijk een beetje op het olie-energiegebied. Door de hoge prijs van energie valt dus die grote motor weg achter de welvaart. Dat de goedkope energie heeft tot die enorme productiviteitsstijging geleid, de enorme welvaartsimpuls geleid. Als de grondstoffen, en met name de energie, nu steeds duurder gaat worden, dan krijg je dus eigenlijk voor het eerst in die hele welvaartsontwikkeling een periode. Ja, dat het vrijwel onmogelijk is om wereldwijd economische groei te blijven realiseren. Ja, als wij geen economische groei meer kunnen realiseren, ja, dan loopt dit systeem dus vast. En vandaar dat die hoge olieprijzen, die zorgen over de naderende piek in de wereldwijde olieproductie. Hè. We maken dit jaar in 2006 voor het eerst een jaar mee dat er structureel een tekort is van 500.000 vaten olie per dag. Er wordt 500.000 vaten olie per dag meer gevraagd. Dan wordt aangeboden. De vraag is 85,5 miljoen vaten per dag. De productie is 85 miljoen vaten per dag. Als dat zo blijft bestaan en die markt wordt steeds gespannener, dan wordt die olie, wordt die energie steeds duurder. En dan is die economische groei niet meer vol te houden. En dus dit systeem niet meer.
Oplossing niet gewoon dat we wat eenvoudiger gaan leven met z'n allen? 85,5 vaten heb je nodig per dag. Dan worden er 85 geleverd. Nou, dat is niet zo'n ramp. Dan gaan we gewoon zorgen dat we minder energie verbruiken. Iets wat ik zeg, iets eenvoudiger leven.
Ja. Wat we hadden moeten doen is 10 jaar geleden, midden jaren 90, hadden we de recessie toe moeten laten in Amerika. Amerika heeft toen bewust voor gezorgd om de recessie te bestrijden. Om eigenlijk toen al voor de vlucht naar voren te kiezen. We hadden midden jaren 90 gewoon terug moeten gaan naar mondiaal veel geringere groei van de wereldeconomie, geringere groei van de welvaart. Dan waren die huizenbubbels niet ontstaan, dan waren die aandelenbubbels niet ontstaan. Dan was de ontwikkeling van India en China trager verlopen. Dan was dus veel minder behoefte aan grondstoffen geweest, aan olie geweest. Dan waren we veel gezonder ook met onze planeet omgegaan. Maar ja, dat is allemaal niet gebeurd, omdat vooral politici korte termijn denkers zijn, die willen korte termijn successen. Er moeten al 4 maanden of 3 maanden of 2 maanden zijn, of 2 jaar zijn er weer verkiezingen. Dus er is voor gekozen wat is het beste nu. En dat is allemaal korte termijn beleid en het is allemaal een soort egocentrisch beleid, ook per land. En iedereen wil een steeds, Alan Greenspan zei dat heel goed, steeds groter aantal partijen wil een steeds groter deel van een taart die steeds kleiner wordt. Had hij het over de oliemarkt, de energiemarkt. Dus een steeds groter aantal partijen willen, een steeds groter deel van de taart die steeds kleiner wordt. Ja, dat gevecht. De wereldwijde economische groei is 4,5-5% per jaar in de wereld gemiddeld. Dat is nooit zo hoog geweest. Ja, dat vliegwiel draait nu. Dat krijg je nu niet meer zomaar. Dat stop je nu niet zomaar. Je kan nu niet zeggen van laten we het allemaal wat rustig aan gaan doen. Want dan moet je dat mondiaal doen.
Dus het zou een oplossing zijn met gewoon praktisch onhaalbaar.
Ja, dat is een utopische oplossing.
En nog zo'n utopische oplossing is misschien ook om de welvaart wat meer te verdelen. Want als die andere mensen nou wat beter leven hebben, dan levert dat ook weer meer productie op.
Ja, maar dat ziet iedereen ook wel. En dat wil men dus ook wel. En dat gebeurt dus ook.
Aan de ene kant heeft gewoon te veel om nog goed te functioneren. De andere heeft te weinig om
goed te functioneren. Maar moet je kijken hoeveel welvaart de westerse bedrijven op dit moment naar India en China brengen. Kijk, niet naar Afrika. Dat is een opgegeven continent. Want grote bedrijven, multinationals, die vinden gewoon dat... Ja, Afrikanen zijn gebruikt als slaven en die mensen werden als slaven gewoon gestolen en misbruikt op de plantages of waar dan ook. Maar om een fabriek goed te laten draaien in Afrika, daar zijn toch de ervaringen niet zo goed mee. Hè? Van Aziaten is bekend, die willen harder werken, die zijn plichtsgetrouwer.
Je hebt zelfs Aziaten in Afrika nu.
Ja, inderdaad. Dus... De multinationals, de machten rondom de multinationals, hebben ervoor gekozen dat Azië veel interessanter is dan Afrika. Afrika is alleen interessant voor de bodemschatten. Dat is heel belangrijk. Er worden steeds veel bodemschatten vandaan gehaald. Dat is ook echt nodig. Maar er verdwijnt op dit moment een hele groot deel van de welvaart. Aan de ene kant het Midden-Oosten, door de hoeveelheid oliedollars die er naartoe stromen. Maar aan de andere kant gewoon naar China en India. Er wordt enorm veel werk geoutsourced, zoals het heet, uitbesteed in India en China. Maar daarmee verdwijnt ook een deel van de welvaart naar die landen.
Ja,
en
daar zit de welvaart, maar daar is het natuurlijk alweer goed.
Dus mondiaal maar mondiaal wordt die welvaart dus gespreid.
Ja, nou mooi toch?
Ja, heel goed. Nee, maar dat bedoel ik ook. De multinationals zijn er niet op uit om die welvaart niet beter te verdelen. Alleen ze doen het wel op een manier dat het hun uitkomt.
Ja.
En daarom Afrika doet niet mee. Want heeft daar niets... daar zit geen voordeel aan. Die grondstoffen... enige manier waarop Afrika kan profiteren is die grondstoffen die steeds meer waard worden. Afrika heeft heel veel grondstoffen. En dat is eigenlijk een toevallige ontwikkeling. Want de multinationals hebben tientallen jaren ervoor gezorgd dat die grondstofprijzen extreem laag bleven. De IMF en Wereldbank allemaal meegewerkt. Grondstoffenprijzen moeten laag blijven. Landen als Afrika en of Latijns-Amerika, die hoefden niet veel te verdienen eraan. Die mochten arm blijven. En nu zie je eigenlijk nog steeds hetzelfde proces, alleen er ontstaat nu zo'n schaarste aan grondstoffen, dat die grondstofprijzen die zijn in veel gevallen niet meer te manipuleren. Ja, die gaan door het dak en dat is een zegen voor Afrikaanse landen. Maar die welvaartsverdeling die zie je dus met name optreden, dat er zijn 1,3 miljard Chinezen, er zijn 1 miljard mensen in India, dus er komen zeg maar bijna 2,5 miljard mensen bij die opeens een veel hogere... naar een veel hoger gemiddeld een veel hoger welvaartsniveau gaan. Alleen die doen dus ook een beroep op een veel hoger energieverbruik. Die willen ook een auto, die willen ook een brommer.
Ja.
En als je kijkt naar het aantal vaten olie per hoofd van de bevolking in Amerika en vergelijkt dat met China of India, dan kan die consumptie in China en India per hoofd van de bevolking kan nog wel factor 20, 30 stijgen. Maar als je dat extrapoleert, als die vraag een beetje door zou stijgen, hè, dus de vraag naar energie per hoofd van de bevolking, omdat we een auto hebben,
niet te doen.
Dat is niet te doen. Dat ontspoort.
Ja.
Dus dit financiële systeem ontspoort doordat we op een gegeven moment aan de grenzen van de groei komen. We kunnen niet meer geld blijven creëren en steeds meer geld blijven creëren. Dat loopt ooit fout, maar ook op energiegebied loopt het ooit fout. En wat dat betreft hebben we nu drie grote stromen waardoor het fout gaat lopen. Demografisch loopt het fout. Straks heb je 6 miljard mensen op deze aarde. Kan je die met intensieve landbouw nog wel allemaal voeden? Want die intensieve landbouwproducten die worden op dit moment gebruikt, steeds meer gebruikt, om ook... energie van te maken, hè? Mais en graan en korn, dus dat is, hoe heet dat weer, mais? Ja, mais, graan en suiker worden op dit moment massaal gebruikt om brandstof van te maken. Dus je krijgt straks de grote vraag, gaan we onze brandstoffen, of gaan we onze agrarische producten, gaan we die opeten of gaan we ze opstoken?
Ja.
Dus er komt een punt.
Maar zijn drie energie issues zijn
nu. Nou ja, er zijn drie hoofdstromingen. Dat is dus de demografische ontwikkeling. Er komt een punt dat je zoveel mensen niet meer kan voeden, verwarmen en de welvaart op peil kan houden. We hebben een energieprobleem. Dus los van de demografische ontwikkeling, die onze belangrijkste energiebronnen, onze belangrijkste grondstoffen beginnen op te raken. Over 20 jaar is echt het meeste van onze olie en gas opgebruikt. En daarnaast hebben we dus het begin van het einde van dit dollarsysteem, dit financiële systeem. En het zijn eigenlijk drie dingen die elk afzonderlijk al hele grote problemen kunnen gaan opleveren, maar die eigenlijk elkaar nog eens versterken, die gecombineerd sowieso tot hele grote problemen gaan leiden binnen 10, 15 jaar. En eigenlijk beginnen we de problemen nu al te ervaren. We hebben nu al last van structureel te hoge energieprijzen, omdat de vraag groter is dan het aanbod. We beginnen nu al problemen te krijgen doordat er zoveel inactieven zijn. Hè, zoveel babyboomers die ouder worden. We beginnen nu al problemen te krijgen omdat die dollar in waarde begint te dalen. En dat mensen van die dollar af willen. Dat is een belangrijke reden om de grondstofprijzen te stijgen. Die grondstofprijzen worden verhandeld in dollars. Dus als je die dollar niet meer vertrouwt, dan wil je meer dollars hebben voor je grondstoffen. Dus de kraken in het systeem beginnen al duidelijk te ontstaan.
En wat betreft het financiële gedeelte van die aspecten die je noemde, is de basis gelegd bij het gebrek aan discipline bij de bankiers, zou je kunnen zeggen.
Door geld uit het niets te creëren, na het loslaten van de goudstandaard in Amerika, begin jaren 70, is de discipline verdwenen bij bankiers in dit monetair financiële systeem. En daardoor is er gekozen voor het geld creëren uit het niets, het waarde creëren uit het niets. Dat wordt verborgen gehouden. Een bankier zal hem nog nooit op die manier uitleggen. En die risicoloosheid, hè, dat risicovolle van het systeem, door te denken dat je altijd maar rijker kan worden, daar uit het niets iets creëren, ja, dat is natuurlijk heel erg kortzichtig. Ooit word je daarvoor afgerekend. En wat opvallend is in de economie, dat zie je ook bij beurzen, financiële markten, het lijkt wel alsof het systeem op een bepaald moment roept, ho, stop. De meeste crashes zijn uit het niets eigenlijk toch voortgekomen. Oh, er is een punt dat de Nasdaq-waardering, dat de internet, waardering van internetaandelen zo bizar wordt, denk aan World Online, dat opeens de stemming omslaat. En die stem begint om te slaan over de dollar. En dat kan heel snel omslaan, dat kan ook heel dramatisch zijn. En dan kan je met z'n allen proberen om daar tegen in te gaan. Nou, de Nasdaq hebben we ook niet kunnen behoeden voor een val. Met al onze slimme systemen en al onze, er wordt gezegd, ja, maar onze informatie is zoveel beter, het gaat nu zoveel sneller, daardoor kunnen we beter inspelen. Crashes komen altijd voor, laat de beurzen altijd tussen 70-90% dalen. Dat gebeurt al een paar honderd jaar. Dus er zijn een aantal van die wetmatigheden in de economie. Nou, daar durft het te voorspellen, die huizenprijzen, die gaan ooit 70-90% dalen. In Tokio is het al gebeurd, hè. Tokio begon in 1990 een economische recessie, of eigenlijk een daling van de beurs, daarna een recessie. Dat heeft 15-16 jaar lang geduurd. De Nikkei, de belangrijkste index in Japan, stond op 1 januari 1990 40.000 punten. Nu zijn we 16 jaar later, staan we rond de 15.000 punten. Dat is 75% lager. Dus de aandelen staan 15 jaar later 75% lager. En bovendien, door de inflatie ben je nog meer kwijtgeraakt. Huizenprijzen zijn in dezelfde periode met 50% gedaald. Terwijl in Tokio ook woningnood is.
Maar dit vind ik eigenlijk wel hoopvolle verhalen, want ik heb er niet zoveel van gemerkt in de praktijk.
Nee, maar dit staat ons dus nog allemaal te gebeuren. De lucht in de huizenmarkt, de lucht op aandelenmarkten, er is nog steeds een hoop lucht aanwezig. De beurzen zijn weliswaar al gehalveerd in Europa. Maar als je kijkt naar de historische patronen, ja, ik sta nu 450 punten, dan is het aannemelijk dat we de bodem hebben bereikt, dat die correctie pas voorbij is op 150 punten. Dat zou weer een daling zijn van 60%, 70%. Huizenprijzen, die zo enorm zijn gestegen omdat er zoveel geld beschikbaar was. Als dat dus wegvalt op een gegeven moment, als dat geld niet meer op die manier kan worden verstrekt, door welke oorzaak dan ook, als er een grote recessie komen, ja, dan kunnen banken dat niet meer verkopen om die leningen te verstrekken. Mensen hebben het geld niet meer om zelfs lage rente te kunnen betalen. Ja, als er geen nieuwe kopers zijn voor die huizen, steeds hogere niveaus. Ja, dan krijg je een crash in die huizenmarkt. En iedereen begint dan zijn huis te dumpen. Iedereen wil er van het huis af. Nou, die huizenprijzen kunnen makkelijk 50%, 60%, 70% dalen. Want we vinden het heel normaal dat die huizenprijzen 200-300% zijn gestegen in 10 jaar. Maar we denken dat het absurd is om te zeggen dat huizenprijzen ook met 60%, 70% kunnen dalen. Terwijl een huis wat van 200.000 euro naar 600.000 euro is gestegen, dat kan natuurlijk ook weer terug naar 200.000 euro.